En vandaag wil ik het hebben over sila, dat is een Pali-woord. En dat betekent ethiek of moreel gedrag. En volgens de Boeddha zijn er drie pilaren waarop ons spirituele pad rust. Dat zijn dana, sila en bhavana. Waarbij dana vrijgevigheid betekent, sila betekent ethiek en bhavana betekent meditatie. En de Boeddha die begon vaak met zijn discipelen te onderrichten in dana en sila, voordat hij eigenlijk meditatieonderricht gaf. De beoefening van dana en sila is dan ook erg ondersteunend voor onze meditatiebeoefening en ook voor ons spirituele pad als geheel. En sila, of ethisch handelen, dat komt neer op het niet kwetsen of schaden van onszelf of andere levende wezens. Niet in onze daden, niet in onze woorden en ook niet in gedachten. En je kan de sila-beoefening, de beoefening van ethiek, ook nog wat verder doortrekken door niet alleen niet te kwetsen en te schaden, maar ook onszelf en andere levende wezens te helpen of te ondersteunen. Of bij te staan op hun pad naar minder lijden en meer geluk. En vanuit sila leven is op een integere manier leven. En als je vanuit integriteit leeft, dan is dat dus zeer ondersteunend, wat ik net zei, voor ons pad. Omdat het, zoals het in het Engels wordt genoemd, de bliss of blamelessness geeft. De gelukzaligheid van onberispelijkheid. Zou je dat misschien in het Nederlands kunnen vertalen? Als we iets amoreels hebben gedaan, dan komt er bijvoorbeeld vaak onrust of schuldgevoel op. En dat is niet erg helpend voor onze meditatiebeoefening. Of voor onze gemoedsrust in het algemeen eigenlijk. En als we niet iets hebben gedaan waar we ons schuldig over zouden kunnen voelen, dan kunnen we die gelukzaligheid eigenlijk ervaren. Die gelukzaligheid van de onberispelijkheid. Dus dan kunnen we in alle rust mediteren en ons door ons leven bewegen. Dat is eigenlijk het voordeel van een integer leven. En er wordt helemaal niet zo heel vaak over dit aspect van ons pad gepraat of geschreven, terwijl het eigenlijk heel erg verrijkend kan zijn om ethisch of integer te leven. En hoe dat dan ons leven zo verrijkt, dat ga ik straks nog verder uitleggen. Maar eerst wil ik een beetje achtergrond geven. Want er zijn meerdere manieren waarop sila in de boeddhistische geschriften naar voren komt. Bijvoorbeeld via wat de vijf leefregels worden genoemd. En vanavond wil ik ze eigenlijk de vijf gedragsrichtlijnen noemen. Dat leg ik straks ook nog wel even uit waarom. En het komt ook naar voren in het edele achtvoudige pad. Bij de stappen wijs spreken, wijs handelen en wijs levensonderhoud. En vandaag ga ik dan voornamelijk uit aan die vijf gedragsrichtlijnen. Maar ja, de verschillende aspecten waarin het in de boeddhistische geschriften naar voren komt, die overlappen elkaar ook heel erg. Dus je kan het ook niet heel erg van elkaar onderscheiden in die zin. En bij de vijf gedragsrichtlijnen gaat het om het voornemen om je te onthouden van doden. En daarbij gaat het ook om alle levende wezens. Dus muggetjes en vliegjes en miertjes en dergelijke ook. En ook je onthouden van het, je voornemen om te onthouden van nemen wat niet gegeven is. Dus niet stelen. Je te onthouden van seksueel wangedrag. En daarbij gaat het om onze seksualiteit niet op een manier in te zetten die een ander of jezelf schaadt of kwetst. Ook gaat het om je onthouden van liegen, de vierde. Daarbij gaat het om de waarheid spreken. En soms betekent dat dat je misschien iets niet zegt. En het kan ook, je kan het ook opvatten als dat je met je spraak jezelf of anderen niet schaadt of kwetst. Dus bijvoorbeeld niet roddelen, dat valt er ook onder. En de laatste, vijfde, is je onthouden van het nuttigen van alcohol en drugs. En daarbij gaat het erom dat we onze geest niet bedwelmen, maar dat we een heldere geest houden. En alle vijf die regels die wijzen in de richting van niet kwetsen of schaden van onszelf of andere wezens. En ik zal eventjes de vijf regels kopiëren in de chat, zodat je ze kan teruglezen als je dat zou willen. Dat heb ik nu net even gedaan. Er is een quote van Thanissaro Bhikkhu, dat is een Amerikaanse monnik. En dat komt uit een artikel van hem over de helende kracht van de vijf gedragsrichtlijnen. En daarin legt hij uit hoe wij in het Westen eigenlijk deze gedragsrichtlijnen juist heel erg nodig hebben om onszelf te helen van de wonden die onze cultuur ons eigenlijk heeft toegebracht, onze culturele conditionering. Ik zal de quote even voorlezen. Het pad van de Boeddha bestaat niet alleen uit mindfulness, concentratie en inzichtmeditatie, maar ook uit deugd. Te beginnen met de 5 gedragsrichtlijnen. In feite vormen de gedragsrichtlijnen de eerste stap in het pad. Er is een tendens in het Westen om de 5 gedragsrichtlijnen aan de kant te zetten als ouderwetse zondagsschoolregels, gebonden aan oude culturele normen die niet langer van toepassing zijn op onze moderne samenleving, maar hierdoor wordt de rol die de Boeddha voor hen heeft bedoeld gemist. Ze maken deel uit van een therapie voor gewonde geesten. In het bijzonder zijn ze gericht op het genezen van 2 kwalen die ten grondslag liggen aan een laag zelfbeeld: spijt en ontkenning. De 5 gedragsrichtlijnen zijn ontworpen om deze wonden en littekens te genezen. Een gezond zelfbeeld komt voort uit het naleven van een reeks normen die praktisch, duidelijk, humaan en respectvol zijn. De 5 gedragsrichtlijnen zijn zo geformuleerd dat ze precies zo'n reeks normen bieden. Dus deze monnik, Tanisaro Bhikkhu, die geeft eigenlijk aan dat we eigenlijk een helingsproces kunnen ondergaan als we deze richtlijnen volgen. En als een leken volgeling van het boeddhisme, of zelfs als je jezelf niet eens een volgeling zou noemen, kun je, als je dat wilt, het voornemen tot je nemen om je aan deze richtlijnen te houden. En het fijne in het boeddhisme vind ik dat, mocht het je een keer niet lukken om je eraan te houden, dan is het ook oké. Je kunt jezelf dan proberen te vergeven en je gewoon opnieuw voornemen om je aan deze richtlijn die je dan misschien niet hebt gehouden, om je daaraan te gaan houden weer. En we zijn niet perfect, dus we zullen wellicht af en toe onze intentie niet waar kunnen maken. En dat is menselijk. En de Boeddha die begreep dat ook. Dus vandaar dat hij dit niet als iets dwingends bracht. En er geen geboden van maakte of regels, maar het juist openhield. En het als richtlijnen aangaf. En daarom wil ik het dus ook de gedragsrichtlijnen noemen. Omdat het dus niet om regels of geboden gaat. En als we ervoor kiezen om deze richtlijnen, om ons daaraan te houden, zoveel als we kunnen, dan is het erg helpend om een houding aan te nemen van dat we leren van ons gedrag en ons handelen, ons spreken en ons denken. En we kunnen ons gedrag eigenlijk tegen de meetlat van de richtlijnen leggen, om te zien waar we kunnen leren en groeien, en ook waar we willen leren en groeien. Want het kan zijn dat je misschien niet alle alcohol uit je leven wil bannen, en dat je ervoor kiest om, zoals sommige mensen het standpunt innemen, dat het erom gaat dat je niet bedwelmd raakt door de alcohol of andere middelen die je tot je neemt. Maar dat je wel met mate bijvoorbeeld alcohol drinkt. Maar het kan ook zijn dat je juist een andere richtlijn verder wilt trekken dan waar die eigenlijk op, zeg maar, objectief over gaat. Want je onthouden van liegen kan een hele rijke oefening zijn in ons dagelijks leven. En je kunt die ook toepassen door middel van het edele achtvoudige pad wijze spreken, dat onderdeel van het achtvoudige pad toe te passen. En daarbij kunnen we opmerkzaam gaan zijn op dat wat we zeggen niet alleen waar is, maar ook vriendelijk en ook zinvol. En of het ook het goede moment is misschien. En of het bijdraagt aan verdere harmonie. En waarom is het nou zo verrijkend voor ons leven om integer te leven? En om een intentie te hebben om deze richtlijnen te volgen. En daarvoor wil ik vertellen hoe ik het zelf beleef. Want ik kwam erop om dit onderwerp te behandelen, omdat ik samen met mijn partner, mijn vrouw, aan het reflecteren was over van waarom we eigenlijk dit boeddhistische pad volgen en wat we er zo aan waarderen. En we kwamen allebei eigenlijk tot de conclusie dat zeker een belangrijk deel daarvan is dat het zo goed voelt voor ons allebei om vanuit integriteit te leven. En deze beoefening van sila op ons te nemen. Want het boeddhistische pad biedt zulke heldere, klare taal over integriteit en ethiek. En dat op zo'n zachte en liefdevolle manier en open manier, zonder dwang of schuldgevoel, dat voelt heel erg goed. En mijn vrouw en ik hebben allebei het gevoel van dat het heel erg fijn is om integere keuzes te maken. En ik zal een paar kleine voorbeeldjes geven uit mijn leven. Bijvoorbeeld, wat ik doe is als er een vliegje of een ander insectje opgesloten zit in huis, dat ik dan die probeer te vangen en weer buiten zet. Of het raam open doe zodat hij weg kan vliegen. En het voelt eigenlijk heel fijn om zo'n klein diertje te helpen met wat voor mij zo'n kleine handeling is. Maar voor dat diertje is het een kwestie van leven of dood. En soms heb je op die manier ook insectjes die in een zwembad of een vijver aan het verdrinken zijn. En die probeer ik dan ook te redden als ik het zie. En van de week verdronk er bijna een spinnetje in de douche. Toen heb ik hem opgepakt en buiten in het zonnetje gezet. En er was eigenlijk geen beweging meer in het lijfje. Dus ik dacht, misschien is het te laat. Maar een tijdje later was Spinnetje wel weg. Dus ik hoop dat hij het overleefd heeft. En ja, dat is dus een manier om die gedragsrichtlijn van niet doden wat verder te trekken naar dat je ook wezens gaat ondersteunen in hun leven. En dat is natuurlijk een simpele manier op de insectjes, maar dat kan natuurlijk ook met andere mensen. En ook andere dieren natuurlijk. En nog een manier is dat ik bijvoorbeeld als ik te veel geld terugkrijg in de winkel, dan ja, geef ik dat aan bij de kassière en dan probeer ik het recht te zetten. En ja, daarbij ook in mijn achterhoofd, ja, sommige winkels moeten de kassières ook zelf het kasverschil ophoesten. En sowieso voelt het goed om niet bij te dragen aan meer oneerlijkheid en uitbuiting in de wereld. En ook ja, bijvoorbeeld met het downloaden van films of muziek, dat deed ik vroeger nog wel eens. En dat is natuurlijk hartstikke makkelijk en leuk, want dan heb je zo snel een film of een muziek op je computer. Maar op een gegeven moment merkte ik dat het helemaal niet integer voelde om dat te doen. En ik voelde een soort contractie van binnen, zo'n waarschuwingssignaaltje van misschien is het niet zo integer. En het heeft wel even geduurd voor mezelf voordat ik kon toegeven dat het inderdaad niet integer was om te downloaden op die manier. En ook mijn hechting aan instant muziek en films los te laten. Maar uiteindelijk heb ik dat wel gedaan en als ik nu graag een film wil zien of naar een bepaalde muziek wil luisteren, dan ja, zoek ik een variant waarbij het legaal is. Ja, en dan vind ik het dus fijn om te weten dat ik daar niemand mee schaad met mijn film- en muziek kijk- en luistergedrag. En dat die artiesten ook het deel krijgen waar ze recht op hebben. En wat ik ook wel eens merk is, soms kan zo'n gedachte opkomen van, ja, anderen doen het ook. Hè, dus waarom zou ik het niet doen? En daarmee rechtvaardiger als het ware wat we doen. Maar ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Van omdat anderen het doen, maak ik de keuze om het niet te doen. En daarmee een beetje bij beetje het niveau van integriteit in de wereld te verhogen. En wat ook mooi is, is dat het op je omgeving kan uitstralen als je integer leeft. Je voorbeeld kan inspirerend werken voor anderen. Bijvoorbeeld denk aan die cashier die dan blij verrast is als je aangeeft dat je te veel geld terug hebt gegeven. En er zijn ook echt mensen die perplex staan als ze een eerlijk persoon tegenkomen. En dat kan hun dan weer inspireren om ook eerlijk en integer te zijn. En mijn moeder die vertelde laatst ook dat ze tegenwoordig ook regelmatig insectjes naar buiten helpt. Omdat ze daarbij dan aan mijn voorbeeld denkt. En de Boeddha die heeft aangegeven dat er ook 5 geschenken zijn die aan andere levende wezens geeft als je die 5 gedragsrichtlijnen volgt. En dat wil ik even voorlezen, wat de Boeddha daarover zegt. Er is het geval waarin een leerling van de nobele het nemen van leven opgeeft, zich onthoudt van het nemen van leven. Daarmee geeft zij vrijheid van gevaar, vrijheid van vijandigheid, vrijheid van onderdrukking aan onbegrensde aantallen wezens. In het geven van vrijheid van gevaar, vrijheid van vijandigheid, vrijheid van onderdrukking, aan onbegrensde aantallen wezens krijgt zij een aandeel in onbeperkte vrijheid van gevaar, vrijheid van vijandigheid en vrijheid van onderdrukking. Dat is het eerste geschenk. En zo zijn er dus voor alle 5 de gedragslijnen dus ditzelfde geschenk, in totaal dus die 5 geschenken. En door het volgen van deze 5 richtlijnen geven we dus andere wezens vrijheid van gevaar, vijandigheid en onderdrukking. Dat is nogal wat. En als je erover nadenkt, als je de leefregels naloopt in je hoofd, dan klopt dat inderdaad ook. Want als we niet doden, niet liegen, niet stelen, niet onze seksualiteit misbruiken en geen bedwelmende middelen nemen, dan zijn de wezens om ons heen een stuk veiliger. En in een andere sutta is er een zekere koning Passanadi, Kosala, die de Boeddha bezoekt. En de koning die zegt tegen de Boeddha: zojuist heer, terwijl ik alleen in afzondering was, ontstond deze gedachtegang in mijn geest. Welke mensen zijn vriendelijk voor zichzelf en welke zijn niet vriendelijk voor zichzelf? En toen drong het op me door. Zij die lichamelijk wangedrag, verbaal wangedrag en geestelijk wangedrag bezigen, zijn niet vriendelijk voor zichzelf. Ook al zeggen ze misschien, wij zijn vriendelijk voor onszelf. Toch zijn ze niet vriendelijk voor zichzelf. Waarom is dat? Uit eigen beweging handelen ze tegenover zichzelf zoals een vijand tegen een vijand zou handelen. Dus zijn ze niet vriendelijk voor zichzelf. Maar degene die goed lichamelijk gedrag, goed verbaal gedrag en goed mentaal gedrag bezigen, zijn vriendelijk voor zichzelf. Zelfs als ze misschien zeggen, wij zijn niet vriendelijk voor onszelf, dan zijn ze toch vriendelijk voor zichzelf. En waarom is dat? Vanuit eigen beweging behandelen ze zichzelf zoals een dierbare zich tegenover een dierbare zou gedragen. Dus zijn ze vriendelijk voor zichzelf. Daarop antwoordde de Boeddha: zo is het, grote koning, zo is het. Dus door integer te leven, dus met andere woorden goed lichamelijk, verbaal en mentaal gedrag te bezigen, zijn we vriendelijk voor onszelf. Omdat we onszelf behandelen zoals een dierbare ons zou behandelen of zoals wij een dierbare zouden behandelen. En misschien is het dan wel eens nuttig om te contempleren waarom je een ander levend wezen anders zou behandelen dan je jezelf of je dierbare zou behandelen. Vanuit onze evolutionaire overlevingsmechanismen zijn we wellicht geneigd om te denken in termen van onze eigen groep ten opzichte van de rest of ten opzichte van de anderen. Maar we hebben eigenlijk ook een zeer intelligent, compassioneel brein meegekregen waarmee we op een bewust niveau andere keuzes kunnen maken. Een keuze waarbij we alle levende wezens behandelen zoals we de leden van onze eigen groep of zoals we onze dierbaren zouden behandelen. En dat betekent niet dat je misbruik of geweld en dergelijke goedkeurt of toelaat. Het betekent alleen dat je er zelf niet aan bijdraagt. En er is ook een verhaal van, ik meen Sharon Salzberg, een Amerikaanse meditatielerares, die in een riksja zat in Azië en iemand probeerde haar tas te stelen. En natuurlijk was ze haar mindfulness volledig kwijt en ze merkte ook op dat ze niet echt vol compassie was voor de dief. Maar toen ze verslag deed bij haar meditatieleraar, zei dat ze met alle compassie in haar hart die dief een klap met haar paraplu had moeten geven. Dus we laten de dingen echt niet zeker over onze kant gaan. Want de bedoeling is dat we ernaar streven om bij te dragen aan een veilige en vriendelijke omgeving voor onszelf en alle wezens. Maar niet op een manier waarop het over onze kant gaat. En als we daarnaar streven, dan gaan we merken hoe goed het eigenlijk voelt. En misschien heb je zelf ook wel de ervaring dat als je vriendelijke of integere mensen tegenkomt, dat soms een enorme opluchting kan zijn. Dat er een soort ontspanning kan ontstaan. Want dan hoef je even niet meer op je hoede te zijn. Dat heb ik bijvoorbeeld bij mijn leraren in Amerika, waar ik vaak mediteer. Maar die stralen zo'n liefdevolle compassie uit en hun leven ademt zo'n integriteit, dat ik me eigenlijk altijd veilig voel. Want ik weet dat als ik een keer iets stoms zou doen, dat ze me bijvoorbeeld al vergeven hebben. En in ons leven komen we natuurlijk ook veel vaker vriendelijke of integere mensen tegen. Hè, bijvoorbeeld iemand die een helpende hand biedt als onze boodschappen zijn gevallen. Of iemand die onze portemonnee die we verloren hadden helemaal gevuld aan ons teruggeeft. En ja, het is zo simpel om eigenlijk vriendelijk en integer te zijn. Het kan in hele kleine dingen zitten. Dus een helpende hand bieden of een vliegje naar buiten helpen. Of zelfs bijvoorbeeld simpel een glimlach voor de kassa, meneer of mevrouw. Of goeiedag zeggen tegen de straatkrantverkoper. En hele kleine dingen kunnen we eigenlijk bijdragen aan een betere wereld. En in de loop van de tijd ben ik tot de conclusie gekomen dat die gedragsrichtlijnen van de Boeddha precies bewerkstelligen dit allemaal. Precies bewerkstelligen. Dus het creëren van een vriendelijke en integere omgeving voor onszelf en alle wezens die we tegenkomen op ons pad. Dat was het wat ik voor vanavond wilde vertellen.